Nu volgt de uitzending van donderdag 30 juni 2011. Beste luisteraars, welkom bij deze uitzending van PI4AA, het verenigingsstation van de VERON, de Vereniging voor Experimenteel Radioonderzoek Nederland. Deze uitzending kunt u volgen op 80 meter op 3603, op 40 meter op 7073, op 20 meter op 1420, op 2 meter op 145325 en op 70 centimeter op 438625. In deze uitzending weer tal van interessante onderwerpen, zoals radioastronomische waarnemingen, Stichting Telecommunicatie Erfgoed Nederland, contesten op VHF en hoger, en natuurlijk onze vaste rubrieken Kort Radio Nieuws, Nieuws van het HB en de prijsvraag. Blijft u dus aan de frequentie.
Het kort radionieuws van 30 juni 2011. Met als onderwerpen Russische prefixen en zonneactiviteit. Russische prefixen. De Russische prefixen zijn recent gewijzigd. Zo zijn de prefixen met cijfer 2 niet langer geldig voor alleen Kaliningrad. Deze hebben dan als de eerste letter van de suffix een K of een F. Niet alle stations met cijfer 8, 9 of 10 zijn in Aziatisch Rusland. Meer informatie op de website van Echo India 8 India Charlie. Zonneactiviteit. Op een recent gehouden congres van de Amerikaanse Astronomische Vereniging hebben een paar deelnemers voorspeld dat het zonnevlekkenmaximum van de huidige 24ste cyclus rond mei 2013 zal plaatsvinden. Deze voorspelling is gebaseerd op metingen van verschillende zonneparameters. Bovendien is de verwachting dat het maximum de helft zal zijn van dat van cyclus 23. Andere onderzoekers menen uit metingen van onder andere de magnetische activiteiten van de zon te kunnen voorspellen dat er geen cyclus 25 komt. Deze zou moeten beginnen in 2019. De zon zou wel eens heel lang niet actief kunnen zijn. Als radioamateurs zullen we ons moeten aanpassen. Meer activiteit op 160 tot 40 meter en minder op 10 meter.
Dit is PI4AA Papa India 4 Alpha Alpha.
Telecommunicatie erfgoed in Nederland. Ook voor radiozendamateurs een interessant begrip. Maar zoals veel erfgoed wordt het telecommunicatie erfgoed bedreigd met verloren gaan. En daarom wordt er binnenkort een stichting Telecommunicatie Erfgoed Nederland opgericht om te proberen hier wat aan te doen en de verzamelaars en conservatoren van erfgoed te ondersteunen. Een van de initiatiefnemers is Rob Timmermans en die heb ik hier bij de microfoon. Goedemiddag Rob, wat is precies het doel van de stichting Telecommunicatie Erfgoed in oprichting en waarom is die eigenlijk nodig?
De stichting is bedoeld om het behoud en beheer van telecommunicatie erfgoed in zijn algemeenheid en van een aantal interessante collecties in het bijzonder, om dat zeker te stellen. Er zijn op dit moment een aantal musea, maar ook een aantal stichtingen en niet te vergeten particulieren die hele interessante verzamelingen hebben. En er zijn een aantal bedreigingen voor dit soort collecties. De stichting in oprichting probeert om een aantal gemeenschappelijke zorgen weg te nemen bij die verschillende partijen.
Hoe denkt deze stichting dat te gaan realiseren? Welke taken denkt deze stichting op zich te moeten nemen?
Ik kan misschien ook antwoorden door te zeggen wat de stichting niet wil. Wat de stichting niet wil is om de collecties die er op de verschillende punten in Nederland zijn, om die proberen onder eigen beheer te krijgen. Dat is niet de primaire doelstelling. De primaire doelstelling is om die partijen die de collecties op dit moment beheren, en nogmaals, dat zijn zowel musea als stichtingen, maar ook particulieren, om die hulp te bieden naar de toekomst toe. Er zijn een aantal zaken die we geïnventariseerd hebben en die op enig moment een rol spelen in de zin van zorgen bij dit soort verzamelingen. Denk bijvoorbeeld maar aan een particuliere verzamelaar. Een particuliere verzamelaar heeft in de loop van jaren vaak een fantastische collecties opgebouwd. En wat gaat er gebeuren wanneer zo'n verzamelaar kleiner moet gaan wonen? Of erger nog, wanneer zo'n verzamelaar komt te overlijden? Wanneer we een aantal partijen kunnen verenigen in die stichting, dan zijn we beter in staat om zo'n opvang in dit voorbeeld van zo'n collectie, om die ook voor de toekomst te kunnen behouden.
Ja, en is zo'n stichting, of kan zo'n stichting ook van belang zijn voor institutionele verzamelaars, dus bedrijven met bedrijfscollecties of musea?
Zeker. Die bedrijfscollecties, je ziet helaas vandaag de dag dat er een aantal bedrijven zijn die weliswaar een bedrijfscollectie hebben, maar die om voor hen belangrijke redenen toch proberen om die collecties af te stoten. Ook daar zou het heel erg jammer zijn dat het dat eindigt in de perscontainer. Zo'n stichting zou daar de hulp in hand kunnen bieden door minimaal die collectie in de juiste handen weer onder te brengen. Of maximaal die collectie tijdelijk over te nemen en op een ander moment dan weer bij andere musea of bij particulieren weer onder te brengen.
Dit zou je dus de search and rescue functie kunnen noemen. Wat gaat de stichting nog meer doen aan overkoepelende steunverlening?
Er zijn al een aantal dingen die de stichting al in gang heeft gezet. Om een voorbeeld te noemen, het is heel erg interessant om überhaupt te weten welke collecties er in Nederland zijn en wat er in die collecties zit. Om die collecties te kunnen inventariseren in Nederland, heeft de stichting in oprichting al een codering, een klassificatiecodering ontworpen en wordt inmiddels ook toegepast. Waarbij met die klassificatiecodering het mogelijk is om bij wijze van spreken vanuit één optiek te kunnen kijken welke stukken er waar in welke collectie in Nederland zitten. Dat is onder andere van belang, omdat de stichting ook zich ten doel heeft gesteld om een wetenschappelijke studie te krijgen over datgene wat relevant is voor de telecommunicatiegeschiedenis in Nederland. Wanneer je die vraag stelt aan een museum of aan een particulier verzamelaar, dan zal het antwoord zijn mijn collectie. Heel begrijpelijk. Maar ik denk dat het goed is om met een wetenschappelijk onderbouwde studie daadwerkelijk te kunnen vaststellen wat is relevant voor de geschiedenis in Nederland. En wanneer je die studie hebt, dan kun je vervolgens, dankzij die klassificatiecodering, ook zien welke stukken je hebt die relevant zijn, in welke collectie dat ze zitten, waar ze zijn en wat de status van die spullen is. Dat is een van de dingen die de stichting in oprichting al voor ogen heeft.
Dus dat is voor een groot deel al gerealiseerd. Nou, dat lijkt me een uitstekend initiatief. Als er mensen zijn die meer willen weten, kunnen ze dan al ergens iets vinden op een website bijvoorbeeld?
Ja, de stichting heeft een website, is www.telecomerfgoed.nl. En degenen die geïnteresseerd zijn in het werk van de stichting en de doelstellingen van de stichting, dan kunnen daar al terecht om daar het een en ander over te lezen.
Nou, een prima initiatief, zullen we zeggen. Bedankt voor dit korte gesprekje en veel succes met het echte oprichten van deze stichting.
Ja, dankjewel.
Ik heb aan de lijn Tom van Amelen, P1 PBQ, een van de HB-leden. Hey, goedenavond, Tom.
Goedenavond.
Ik zie dat jij actief bent met allerlei activiteiten rondom jeugd, scouting enzovoort. Dus het HB houdt zich druk bezig met de toekomstige amateur, zie ik.
Ja, druk baasje. Ik krijg wat dat betreft aardig wat dingen onder mijn portefeuille. En ja, we zijn gewoon gezellig druk en we proberen gewoon de Veron weer een beetje goed op de kaart te zetten.
Ah, dat is ook een leuk onderwerp, hè? Nieuwe generatie amateurs binnenbrengen. Maar even een stapje terug. Was je bij Veron Pinksterkamp?
Ja, Veron Pinksterkamp. Sinds een aantal jaren ga ik samen met mijn vrouw naar het CPK. Fantastisch leuk. Nou, het gaat eigenlijk bijna vanzelf. En allemaal gelijkdenkende mensen. Dus wat dat betreft, toppie. Nou, vossenjagen, het al onbekende, 70 centimeter vossenjagen, dat is redelijk nieuw. Nou, een fantastisch nachtspel wat er geweest is. Nou, de Piet Wakkerjacht natuurlijk, de al onbekende jacht. Dus wat dat betreft, een zeer geslaagd evenement. En weer meer bezoekers. En langzamerhand ook weer meer jeugdige mensen. Dus wat dat betreft gaan we weer de goede kant op.
Nou, Pinkster reserveren we volgend jaar.
Ja, het is gezellig hoor. En het is ja, een aanrader voor iedereen.
Nee, gaat het daar ook nog een beetje primitief aan toe? Moet je nog een beetje scout zijn om dat te doen? Of,
Nee.
Maar dat is toch ook wel leuk, hè? En die tijd gaan we ook weer tegen moeten.
Ja, de Joten weer straks. En dat is erg leuk. En ik heb er al een klein beetje van kunnen genieten. Ik zit namens het HB, ben ik ook afgevaardigd binnen wat Jota overleggen. Nou, ik heb daar het prototype al gezien van het bouwpakket wat ze gaan maken. Erg, erg mooi. Ik kan iedereen dat aanraden. En er gaan hele leuke dingen mee doen. Ander wat ze daarna van plan zijn, is dat je voor een tientje of zo, 10, 11 euro, misschien 12 euro, gaan ze mini-zendertjes maken. En dan kan de vossenjacht, dan kan de scoutinggroep zelf een eigen vossenjacht sets maken. Dus dat is wat straks met de Jota gaat gebeuren. Daarnaast, ik weet niet of mensen het al weten, er gaan een aantal scoutinggroepen, of tenminste dan er zijn mogelijkheden, die gaan moonbouten in combinatie of samen met camera's. Nou, dat is ook fantastisch leuk. 70 centimeter, zelf beams maken, op de maan richten. En dan kunnen ze zich via de FDS-stream van camera's, kunnen ze zichzelf al of niet weer terug horen. Dus wat dat betreft zijn weer hartstikke veel leuke activiteiten van het Jota gebeuren in combinatie met ons, met de zendamateurs.
Dus degene die nog geen groep hebben, die moeten snel op zoek.
Alsjeblieft, als je denkt, dit vind ik ook leuk, al word je niet uitgenodigd, ga eens kijken. Want het is fantastisch leuk.
Nou, heel hartelijk dank Tom voor de enorme enthousiasme en activiteit die je weer mee aan de dag legt.
Door het enthousiasme enthousiasmeer je vanzelf ook andere mensen.
Zo is het.
Succes.
Ik krijg aan de lijn Karel Moach, PC5M. Ik hoorde dat jij enthousiast bent over contesten en dan wel op VRF-UF.
Ja, dat klopt. Dat doen we al een jaar of 25, denk ik. Zowel alleen, maar ook met een groepje. En het groepje wat ik nu mee meedoe is in het noorden van het land.
Mm-hmm.
PI4GN heet die contestgroep. En dat doen we met een man of 10 al tijden mee met het contest gebeuren.
Dus in die 10 jaar zeker heel wat veranderd aan de manier en de spullen van contest?
Ja, zeker. In het begin waren natuurlijk wat minder activiteit. De activiteit is wel hier ook activiteit toe is genomen. Alhoewel de laatste jaren het weer wat afneemt. Maar ja, ook natuurlijk elke keer betere spullen. En je kan ook betere spullen zelf maken. En dat is natuurlijk heel leuk om te doen. Om de spullen zelf te bouwen. En te kijken in een contest. Of je die dan aan de praat kan krijgen 24 uur lang. Om zoveel mogelijk verbindingen te maken.
Zeg je wel, ik denk dat af en toe een paar extra deelnemers zou je wel kunnen gebruiken. Wat kunnen ze dan het beste doen? Elkaar opzoeken? Dure spullen kopen of flink aan de knutsel gaan?
Nee, ja, ik denk in eerste instantie is luisteren naar als er een weekend is waarin er wat gecontest wordt.
Mm-hmm.
Om eens misschien met een contestgroep eens contact op te nemen. Om eens een keer te gaan kijken hoe dat daar gaat. En eventueel zelf te luisteren op de band, hoe dat nu in zijn werk gaat. En ja, daarna gewoon meedoen. Je kan meedoen alleen. Dat is natuurlijk erg laagdrempelig. Je kan gewoon kijken van, ik ga eens 10 of 100 verbindingen proberen te maken. En als dat je het leuk vindt, dan kan je natuurlijk aansluiten bij een club die al meedoet. De meeste clubs zitten altijd wel een mensen verlegen. Of je kan eens kijken binnen de vereniging of er andere mensen zijn die het ook leuk vinden om het een aantal anderen dat te gaan doen.
Ah ja, dus zo begin je dan, hè? Maar als je dan een aantal jaren bezig bent, heb je dan nog bepaalde grenzen waar je zegt van daar willen we nog overheen komen?
Ja, zeker. Kijk, je hebt natuurlijk steeds grotere antennes zou je kunnen gaan bedenken. Of meerdere antennes. Om tegelijkertijd dus uit te kunnen zenden. Zoals we nu hebben, hebben we voor elke band 2 of 3 antennesystemen. Dus dat je niet met 1 antennesysteem werkt, maar dat je ja, meteen drie verschillende richtingen uit kunt werken. Ja, natuurlijk ook elke keer wat zwaardere zenders. Dan kom je ook verder mee.
Aha, en natuurlijk de ervaring, hè?
Ja, en de ervaring. De meeste contesters hebben aan een half woord of een halve cv-boodschap. Want je kan het ook wel met de spraak doen. Of met morsen. Heel veel contests met cv. Dus ja, dat is inderdaad de ervaring om uit een enorme pile-up van tientallen mensen die je aanroepen als het goed is, om daar snel de juiste uit te pikken.
Mm-hmm. Nou, ik moet zeggen, je kunt dus eigenlijk, wat voor je interesse ook is, iets daarvan is wel terug te vinden in het contest.
Ja, zeker. Je hebt mensen die echt leuk vinden om heel veel verbindingen te maken. Dus echt de verbindingsmakers, zal ik maar zeggen. Die het leuk vinden om zeg maar in een minuut twee verbindingen te maken, of drie misschien wel zo. En je hebt meer de knutselaars die op de achtergrond proberen te kijken van nou, wat kan ik nu weer doen aan nieuwe spullen. En die dan in een contest uit te proberen. Want dan heb je heel veel activiteit.
Je vertelde dat je met een groep bezig was. Zitten dan al die disciplines zo'n beetje samen in de groep?
Ja, dat is wel altijd een goede. Ja, die heb je wel allemaal nodig om een goede groep te hebben. Je hebt natuurlijk altijd mensen die op de achtergrond zijn, die met name de zaken bouwen. En dan heb je natuurlijk de actievelingen die in zo'n weekend achter de zijsleutel of achter de microfoon kruipen om dan die verbindingen te maken. Dus ja, je hebt eens een mix nodig van bouwers en praters, zou ik maar zeggen.
Ja, nou, dus als iemand zegt van nou, toch eens een keer kijken wat het is. Hij kan altijd wel terecht bij zijn groep en dan kan hij zijn hart uitleven afhankelijk van welke discipline hem het meest interesseert.
Ja, zeker. Ja, ik denk dat de meeste mensen denk ik kunnen wel een groep vinden in de buurt. Je zou eens kunnen kijken op wat nog op de websites van de Veron. Heb je gewoon kan kijken naar de uitslagen van contesten. Ja, daar staan altijd de grote groepen staan wel genoemd. En die kun je denk ik wel vinden.
Nou, ik hoop dat je in de komende contesten dan weer wat meer deelnemers mag tegenkomen, nu je ze weer enthousiast hebt kunnen maken.
Ja, ik hoop het ook. Ik vind het erg leuk om te doen.
Ik zou zeggen, heel veel succes ermee en misschien tot horen.
Ja, zeker weten. Bedankt.
Dit is PI4AA Papa India 4 Alpha Alpha.
HF antennes for everyone. Samengesteld door Giles Reed, Golf 1, Mike, Foxtrot, Golf. De antenne is misschien wel het belangrijkste onderdeel van onze radioinstallatie. Het is daarom niet verwonderlijk dat daarmee veel wordt geëxperimenteerd. Vervolgens worden de resultaten gepubliceerd. Ook in het Engelse RSGB-tijdschrift Radcom werden sinds 1925 veel antenneontwerpen beschreven die weer de basis vormden voor meer experimenten. Wie kent niet de G5RV-antenne? Dit boek, HF Antennes for Everyone, is samengesteld uit 90 artikelen die de afgelopen 40 jaar in Radcom zijn verschenen. De artikelen zijn gegroepeerd in hoofdstukken over horizontale en verticale antennes, raamantennes, onzichtbare antennes en de voeding van de antenne. Ieder hoofdstuk begint met een korte introductie van de samensteller, vervolgens de beschrijving van een eenvoudig ontwerp en in de loop van het hoofdstuk worden de meer complexe systemen beschreven. Het eerste hoofdstuk, over horizontale antennes, begint met de enkele draadantennes, gevolgd door de eenvoudige dipool. Voor een goede aanpassing is een dipool in principe bruikbaar op één frequentie. Als amateur willen we de antenne kunnen gebruiken op meerdere frequenties, ja, zelfs op alle banden. Welke mogelijkheden ons daarbij ten dienste staan, wordt met een groot aantal voorbeelden beschreven. Zo passeren parallele dipolen, trap-antennes en de met open lijn gevoede multiband dipool de revue. Na de beschrijving van dit type antennes is de rest van het hoofdstuk gewijd aan diverse uitvoeringen van beamantennes, zowel in Yagi als in draaduitvoering. Het tweede gedeelte behandelt de verticale antenne. Verticale antennes hebben het grote voordeel dat ze op een bescheiden grondstuk kunnen worden opgericht. Maar daar staat tegenover dat er voor een goede werking een uitgebreid aardnet van radialen als tegencapaciteit vereist is. In dit hoofdstuk worden antennes beschreven die met weinig radialen, of zelfs geheel zonder radialen, goede resultaten geven. Een tweede beperking is de lengte van de straler. Voor 160 meter zou een lengte van 40 meter nodig zijn. Deze lengte kan worden beperkt door het aanbrengen van een elektrische verlenging in de vorm van een topcapaciteit. In het hoofdstuk over raam, loop, antennes worden zowel draad- als buisuitvoeringen gepresenteerd. De afmetingen variëren van een horizontale loop met een lengte van 1 golflengte tot magnetic loops van enkele meters. Ook de quad-antennes met 1 of meer elementen worden hier behandeld. Wanneer onze omgeving ons niet toestaat een antenne op te richten, zullen we toevlucht moeten nemen tot een onzichtbare antenne. In het vierde hoofdstuk worden voorbeelden gegeven hoe we onze antennedraden onzichtbaar op zolder of in de tuin kunnen ophangen. Verder wordt de toroïde antenne van Golf 2 Alpha Juliet Victor besproken. Het boek wordt besloten met een korte bespreking van voedingslijnen, balloons en antennetuners. Dit boek bevat voor elk wat wils. Er zijn oude, traditionele ontwerpen, maar ook minder bekende varianten. De ontwerpen kunnen nagebouwd worden of ze stimuleren tot verdere experimenten. Een boek dat we iedereen die meer wil weten en experimenteren met antennes zeker kunnen aanbevelen. HF Antennes for Everyone is een RSGB uitgave en kost €17.
Goedenavond, ik kreeg aan de lijn Wim Appon, PA0SLT. Jij bent amateur-astronoom.
Ik ben radioamateur en ik raakte geïnteresseerd in radioastronomie.
Hoe komt dat?
Nou, dat kwam omdat ik was gestopt met werken. En toen ben ik als vrijwilliger bij de radiosterrenwacht in Westerbork gaan werken een dagje in de week. En daar werden we met enorme grote schotels, werd uiteindelijk naar Ruis geluisterd. En toen dacht ik, goh, Ruis, dat herken ik als centamateur. Dat kan ik misschien thuis ook wel. Zou ik thuis ook radioastronomie kunnen doen met mijn eigen spullen, met gewone amateurspullen? Zo is het een beetje begonnen.
Nou, dat lijkt me een hele uitdaging om daar toch ook nog iets in terug te horen. Meer dan alleen maar Ruis.
Ja, dat is inderdaad een hele uitdaging. En ik ben ook begonnen. Ik ben niet gaan lezen op het internet wat er allemaal voor theorieën bekend is. Ik ben gewoon begonnen. Ik kijk wel, wat kan ik doen, wat heb ik voor spullen en ik zie wel wat eruit komt. En er kwam inderdaad wat uit en dat was wel heel leuk, heel spannend ook eigenlijk.
Wat moet ik daar zo bij voorstellen?
Wat ik deed was een gewone amateurbeam op 20 megahertz en die liet ik ronddraaien. Ondertussen mat ik de sterkte van de ruis en die bleek dus een bult te vertonen onder een bepaalde hoek aan de horizon. En het leuke was dat die bult die schoof elk uur een stukje op en daarmee concludeerde ik dat het dus niet van de aarde moest komen. Nou, dat was natuurlijk verschrikkelijk spannend. Ik ben er een paar jaar mee bezig geweest, allerlei soorten frequenties, verschillende antennes. En er kwam altijd hetzelfde uit. Tot ik uiteindelijk ben gaan berekenen waar het dan vandaan moest komen, op allerlei verschillende slimme trucjes die ik dan elke keer weer zelf bedacht. En toen bleek dus dat volgens mij die ruis uit het centrum van de Melkweg moest komen.
Mm-hmm. Nou, ik heb natuurlijk de condities meegehad ook, dat de banden wat rustiger waren. De volgende stap was dan?
Nou, de volgende stap was, zou ik nog meer kunnen horen? Want ik kon niet precies bepalen. De nauwkeurigheid was heel, heel klein. Het was een hele grove meting. En ik dacht, nou, ik wil het wel preciezer weten. Ik ben naar de literatuur gaan lezen. En toen kwam ik inderdaad tegen dat het centrum van de Melkweg op de hoogfrequentbanden behoorlijk signaal uitzendt. Best wel redelijk sterk. Dus dat klopt allemaal. Maar ik dacht, ja, er zijn radiobronnen, er is van alles. Misschien kan ik die ook oppakken. En toen ben ik gaan studeren op het internet, dingen gaan leren, lezen. En toen bleek dat je dus ook met 2 antennes en 1 ontvanger ook radioastronomie kon doen. En dat heet dan Edding Interferometrie.
Mm-hmm.
En dat, ik ben natuurlijk niet de eerste die dat deed. Dat deden ze in 1933, hadden ze dat voor het eerst gedaan. En toen dacht ik, nou dan ga ik dat gewoon ook doen. Ik kijk wel. Nou, 2 antennes neerzetten, 2 stukken coaxkabel aan elkaar koppelen, 1 ontvanger, een AD-converter om het geluid, om de ruis dan te digitaliseren, een computer om ermee te gaan rekenen. En inderdaad, na een jaar of 4 knutselen, kon ik van 2 sterren op een graad nauwkeurig bepalen waar ze stonden, 2 radiobronnen. En dat vond ik wel helemaal erg leuk. Dus ik kon 2 oorzaken van ruis, kon ik heel precies aan de hemel plaatsen.
Ja, dat is nog eens een keer echt DX.
Ja, en het is uiteindelijk alleen maar ruis. Je luistert alleen maar naar ruis en dan ga je daar een beetje mee rekenen en allerlei trucjes toepassen. En dan blijkt ineens dat punten aan de hemel zijn die dat doen.
En daar hebben we allemaal eigenlijk de spullen voor in huis.
Ja, gewoon aan spullen. Helemaal niks bijzonders.
Nou, ik moet zeggen, dit is wel een hele leuk aspect in de radiohobby om dat op zo'n manier op te pakken.
Ja, ja. Daarna ben ik nog verder gegaan. Ik dacht, nou, er moet nog meer te beleven zijn. Ik wil gevoeliger spullen. En toen ben ik de truc gaan toepassen, die heet dan phasing interferometrie. En dan gebruik je twee antennes, twee coherente ontvangers, dus volledig identieke ontvangers die zelfs in dezelfde fase werken. En twee AD-converters die hetzelfde werken. En dan krijg je twee getallen per meting, twee rijen getallen per meting. En dan heel veel rekenen. En dan blijkt dat je ineens veel meer bronnen en veel zwakkere bronnen ook kan meten. Maar de truc is nog steeds hetzelfde. Twee ontvangers, of in ieder geval twee antennes, waarvan je de signalen ontvangt. En die ga je dan rekenkundig in dit geval bewerken. En daar krijg je dan nog nauwkeurige metingen uit. En ik kan zelfs nu, na 10 jaar, kan ik een kaart van de hemel maken waar drie bronnen op staan. Dat is niet veel, maar het kan niet anders. Drie bronnen kan ik in een kaart van de hemel zetten. En die kaart, dat is een beetje een lachertje, maar de theorie is hetzelfde als wat de jongens van LOFAR doen. Het is een kaart van 16 bij 16 pixels. Een soort foto van 0,00002 megapixel. En dat is het resultaat. En daar ben ik dan maanden voor aan het meten en dagenlang aan het rekenen. En daar komt dan zo'n kaart uit. Maar voorlopig is het wel een kaart. En helemaal weer met amateurspullen. Een kaart van de hemel.
Ja, en zo begint het doorbreken van de grenzen, hè? Met zoiets.
Ja.
Nou, toch leuk dat te horen dat we als amateur ook dit soort dingen kunnen.
Ja, ja. En het is niet moeilijk. Alleen, je moet een doorzetter zijn.
Ja, dat wel, hè.
Het is... Je hebt heel veel last van storingen. De atmosfeer is ook niet elke dag hetzelfde. Er zijn allerlei soorten zenders die toch weer roet in het eten gooien. Maar uiteindelijk, als je doorzet, komt het voor elkaar.
Nou, ik hoop dat er nog een paar meer radioastronomen onder ons zijn die dit ook gaan doen, hè?
Iedereen kan me altijd bereiken. De software die geef ik gratis weg. En een mailtje en het komt voor elkaar. Ik vind het heel leuk om er dingen over uit te leggen of mensen op het goede spoor te zetten of te helpen met raad en daad.
Heel hartelijke dank. Dat is vast en zeker wel gelukt.
Oké, graag gedaan.
Dit is PI4AA Papa India 4 Alpha Alpha.
De prijsvraag van de vorige uitzending luidde: wat is het bijzondere van de zogenaamde otterjacht vergeleken met andere vossenjachten? De jagers gebruiken vaartuigen als vervoermiddel. Het goede antwoord kwam onder andere van Harry, Papa Echo 2 Hotel Lima Alpha. Van harte gefeliciteerd, een leuke prijs komt zo snel mogelijk naar je toe.
De PI4AA prijsvraag.
Wanneer verwachten Amerikaanse onderzoekers het eerstvolgende zonnevlekkenmaximum? Stuur uw antwoord, voorzien van uw naam en volledig adres, voor 16 juli naar PI4AA, Wezel 21, 5508 Mike Charlie in Veldhoven. E-mailen mag ook, prijsvraag@pi4aa.nl.
Bedankt voor het luisteren naar deze uitzending van PI4AA. Meld u zich zometeen ook even in op 40 of 80 meter. Deze uitzending wordt herhaald op donderdag 14 juli en onze volgende uitzending vindt plaats op donderdag 28 juli. Meer informatie over PI4AA vindt u op onze website, dat is www.pi4aa.nl, en op deze website kunt u ook alle voorgaande uitzendingen beluisteren. Opmerkingen, vragen en bijdragen kunt u sturen naar PI4AA, Wezel 21, 5508 Mike Charlie in Veldhoven. Dat is PI4AA, Wezel 21, 5508 Mike Charlie in Veldhoven. E-mailen mag ook, redactie@pi4aa.nl. Opmerkingen over de techniek en uw QSL-rapporten kunt u mailen naar techniek@pi4aa.nl. Dit was de uitzending van donderdag 30 juni 2011.